Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, de versen 7 en 8. Laten we in overeenstemming met de belijdenis van ons geloof zingen uit Psalm 97. En daarvan het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Psalm 97. En daarvan het vierde vers. En dat doen we in overeenstemming met de belijdenis van ons geloof. En deze avond willen we ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Een geloofsbelijdenis die 325 na Christus is opgesteld. Juist vanuit die strijd om het kerstfeest. Wie is nu dat kind dat daar werd geboren? Is hij mens? Is hij God? Is hij God en mens? En daar hebben onze vaderen. En daar belijden wij deze avond met hen. Met mond en hart aldus. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader. Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden. En het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we dan voordat we het woord gaan openen, het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om een zegen en de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtige God, die plaats is het beste, de plaats voor uw troon. Om daar neer te knielen. Om daar te buigen. Maar niet in de vrees voor een tiran waarvan we niet weten wat hij zal doen. Maar neer te knielen en neer te buigen voor een vader. die in de hemel is. Een vader van wie wij goeds te verwachten hebben. Zelfs al zou het in onze eigen ogen misschien bedenkelijk zijn, hebben wij onze twijfels of het wel zo goed is wat wij ontvangen. Maar als wij knielen voor een vader die tot ons welzijn zijn zoon gegeven heeft, ja, wat kunnen wij dan anders dan geloven dat u het goede voor ons hebt, dat u het goede voor ons zoekt. Geef dat wij op die plaats mogen zijn, nu al, nog voordat uw woord geopend is. Dat we daar nu al mogen liggen, u aanbiddend, knielend en dankend. Maar als wij nog staan, ja misschien wel van verre staan, brengt u ons dan daar op die plaats. Opent u daartoe zelf uw woord. Spreekt u zelf uit uw woord. Dat uit die woorden die we misschien lastig vinden, die woorden die we moeilijk begrijpen, die we slecht kunnen volgen, dat we daar toch doorheen uw stem mogen horen. En dat we gegrepen worden door die teksten die u ons hebt gegeven. Teksten waarin het eeuwige leven ligt. Waarin u heeft gesproken van vrede en van liefde. Maar ook van oordeel. Ja, als wij nog van verre zijn, brengt u ons dan aan die plaats. Voor uw troon. We danken u dat we met zoveel hier mogen zijn. En nog met veel meer verbonden mogen zijn via het internet, via de kerkradio. Nu of later. Dat we ook in al die plaatsen zijn waar gemeenteleden met ons verbonden zijn. U bent niet aan plaats, nog tijd gebonden. Geeft u ook daar uw zegen. Werkt u ook daar krachtig met uw geest. Ook als we daar in de eenzaamheid zitten. Ook als we daar zitten met een hart vol van verdriet en van zorg. Dat ook dan, en misschien wel juist dan, we het kind mogen vinden in de kribben. In de armoede. In de ellende. Ja, dat kind dat ons gelijk werd. Niet hoog geboren. In een wieg in een koninklijk paleis. Maar in een armoedige kribbe. Weert u Satan dat hij geen kans heeft om ons af te leiden. Als hij zulke mooie gedachten in ons hoofd kan brengen. Ons kan doen terugdenken aan vanmiddag en de goede ontmoetingen die we wellicht hadden. Het gezellige samen zijn. Als hij onze gedachten vooruit laat gaan naar morgen. Misschien wel de dagen na morgen. Hoe dan ook, Heer, hij zal proberen om onze gedachten af te leiden van uw woord en van u. Geef dat hij geen macht heeft. Beschermt u ons door uw engelenmachten. Die engelen die zo machtig het zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Heer, dat die engelen ons ter hulp komen. Bevolen door u, o Heer Jezus Christus. Dan mogen we een goed samen zijn hebben. Als uw woord wordt geopend. Uw geest werkt. U, Heer Jezus Christus, in ons midden bent. Ja, dan mag het een stukje hemel op aarde zijn. En daar bidden wij om. Niet om verdiensten van ons. Niet omdat wij het zo goed hebben gemaakt en wij het na het afgelopen jaar wel hebben verdiend. Nee, maar we bidden het in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Vanavond hebben we een tweetal schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit het Bijbelboek Jesaja. En daarvan het 45ste hoofdstuk. De versen 14 tot en met 25. Jesaja 45, de versen 14 tot en met 25. En daarna zullen we lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 21. Maar nu eerst Jesaja 45, de versen 14 tot en met 25. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaars en de koophandel der Mooren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte zullen tot u overkomen. En zij zullen uwe zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen. En zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende gewisselijk, God is in u en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook te schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere, met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch te schande worden tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. Die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou. Maar hij heeft haar geformeerd omdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt. Treed hiertoe tezamen. Gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen. En hun God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treed hiertoe. Jij beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? Er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren. Dat mij alle knie zal gebogen worden. En alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad Israëls. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan gaan we verder lezen in het Bijbelboek Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Lucas 2, de versen 1 tot en met 21. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen alle om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek en zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover. We willen vanavond stilstaan bij het gedeelte, met name het gedeelte dat we lazen uit het Bijbelboek Jesaja. En daarvan in het bijzonder het 15e vers. En daar lezen we de tekst: Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Het thema dat uit deze tekst, uit deze teksten naar voren komt is: de verborgene openbaart zich. De verborgene openbaart zich. 3 gedachten, 3 punten. God houdt zich verborgen. God openbaart zich. En God verheerlijkt zich. God houdt zich verborgen. God openbaart zich. En God verheerlijkt zich. Eerst heb ik namens de kerkraad nog de volgende afkondigingen voor u. Betreffende de kerkdiensten. Morgenochtend, tweede kerstdag, hoopt om 9:30 dominee D. Breuren voor te gaan. Er zullen zo dadelijk 3 collecten zijn. De eerste is voor het evangelisatiewerk in Oltenia, Roemenië. De 2e voor de kerk. En de 3e aan de uitgang, eveneens voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten we dan met elkaar gaan zingen uit Psalm 77. En daarvan de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze en heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, de versen 7 en 8. De verkondiging deze avond is uit Jesaja 45 en daarvan in het bijzonder het 15e vers. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Het thema, de verborgene openbaart zich. Drie punten, God houdt zich verborgen, God openbaart zich en God verheerlijkt zich. Gemeente, het kerstfeest is het feest van licht, van het licht. En wanneer valt licht, wanneer valt een lamp het meeste op? Ja, dat is zoals nu als het buiten donker is. Ja, dan zie je dat de lampen hier aanstaan. En als de koster de lampen uit zou zetten, dan zou je het verschil direct merken. In het donker valt een lamp op. Als het een warme zomerdag is, midden op de dag. Ja, dan kan het soms zijn dat het eigenlijk nauwelijks verschil maakt of je die lamp nu wel of niet aanzet. En zo is het ook met het kerstfeest. De Heer Jezus werd niet geboren in een tijd waarin het straalde van licht. Waarin het hele volk God diende en volgde en vol was van de lof van God. Waarin het volk biddend de Messias verwachtte en verlangde naar de komst van de Messias. Nee, het was een donkere tijd. Een duistere tijd. En juist daarom is dat kerstfeest, het kerstverhaal, een helder licht. Juist tegen die zwarte achtergrond mag dat licht stralen en blijdschap verspreiden. Maar we hebben niet alleen dat gedeelte uit Lucas 2, het bekende kerstevangelie, gelezen. We hebben ook een ander gedeelte gelezen. En een gedeelte wat misschien als je mee hebt gelezen, als je het kon volgen, dan waarbij je zoiets had van ja, wat heeft dat er nu eigenlijk mee te maken? Wat heeft dat met kerst te maken? Voor het oog lijken de twee hele verschillende gedeelten. Een blijde evangelieboodschap en een profetie uit het Oude Testament. In werkelijkheid liggen die gedeeltes heel dicht bij elkaar. Juist ook in dat 15e vers zullen we straks zien. Want in dat 15e vers, daar wordt iets uitgelegd. Wat we wel in Lucas 2 steeds tegenkomen. Maar wat niet zo onder woorden wordt gebracht. Dus dat is om, nou ja, als je zou spreken in het beeld van een routekaart, van een routeplanning. Dat is de tocht. We gaan Jesaja 45 doornemen. En dan zien we daar steeds dat kerst in de evangelie in oplichten. Hoe dicht die twee bij elkaar zitten. En vooral, hoe daarin het werk van God oplicht. Hoe daarin het werk van God mag zijn als een licht tegen een donkere achtergrond. De Jesaja 45. Daar spreekt de profeet Jesaja tot het volk. En dat volk waar Jesaja daar tot spreekt is het volk dat in ballingschap zit. Hij spreekt, dat volk is nog niet in ballingschap, maar hij spreekt tot dat volk alsof het op dat moment al in ballingschap zit. Alsof het daar aan die rivieren, de Eufraat, zit te huilen en te klagen. Zo'n 700 jaar mochten ze wonen in Canaan. 700 jaar in datzelfde land. Nou, dat is bij ons ergens 1300, dan zit je in al die graven van Holland. Meestal wordt er in geschiedenislessen vrij snel aan voorbij gegaan. Zo'n lange tijd. Ja, voor je menselijk besef bijna een eindeloze tijd. En zo'n 400 jaar mocht daar in Jeruzalem op die tempelberg de tempel staan. Mocht het volk keer op keer weer naar die tempel gaan voor de offers. Dat is voor ons de tijd van, zeg maar, de Dordtse leerregels. De tijd van die Dordtse synode, de 80-jarige oorlog. Begin van Nederland. Zo lang al. Zo lang leeft het volk. En ze zeggen tegen elkaar, wij zullen hier nooit weggaan. Nee, dat zal de Heere niet toelaten. Geloof je het zelf? Dat de Heere zijn tempel zal laten verwoesten? Dat de Heere toe zal laten dat er heidenen komen, vijanden, en dat die de tempel verwoesten? Hij heeft dat land toch aan Abraham beloofd? Hij heeft toch tegen David gezegd dat die tempel gebouwd moest worden? En voor hun besef leefden ze in het volle licht van Gods gunst en genade. tot die dag. Tot die dagen van ballingschap. En het is alsof het licht in één keer uitvalt. Alsof het volk in één keer in de duisternis zit. Ze kunnen geen kant op, overal vijanden. Hier worden mensen gedood, daar vrouwen verkracht. Mensen meegevoerd, meegesleurd. Gezinnen uit elkaar getrokken. Geen kant op. Een ramp. Duisternis. Voor hun, zo te zeggen, hun gewone leven, hun lichamelijke aardse leven. Al hun bezittingen weg, hun land verwoest. Dat spaarpotje wat ze hebben gemaakt voor later als ze ouder zijn of voor die investering die eraan komt, wordt meegeroofd. Familie, vrienden, buren raken elkaar kwijt. Maar die ramp reikt nog verder, die duisternis. Het is niet alleen dat geld, dat bezit, die mensen. Nee, het is ook hun geloof. Dat vaste vertrouwen op die tempel die daar stond. Dat vaste vertrouwen op God. Waar is God? Waarom laat hij dit gebeuren? Waarom staat hij niet op? Waarom beschermt hij ons niet? Ja, die vraag. Waarom houdt God zich verborgen? Waarom houdt God zich verborgen? Die vraag denkt ook aan het begin van onze jaartelling. De tijd dat de Heer Jezus wordt geboren. Ja, de Joden zijn op dat moment wel weer in hun eigen land. Men vraagt niet hoe. Een jaar of 60 is het nu dat de Romeinen het land bezetten. Met harde hand de regering voeren. Een Edomiet, Herodes op de troon hebben gezet. Ja, en die cultuur van de Romeinen, die doet het goed. Naar het opgang. Dat is het echte leven. Dat is, daar moet je voor gaan. Steeds meer Joden zeggen hun oude leven vaarwel. En gaan mee in die tijd, in die tijdsgeest. De toekomst lonkt, de vooruitzichten zijn goed. Ja, als je iets wil maken van je leven, ja, dan moet je daarin toch meegaan. Ouders zien hun kinderen afdwalen. Kinderen zien hun ouders afdwalen. Een donkere tijd. En ook niet alleen. Op die manier, maar ook de belastingen stijgen. Werk is steeds moeilijker te krijgen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Jozef in Nazareth woont. En niet meer in Bethlehem. Om werk te vinden in Tiberias, die stad die daar gebouwd wordt. Het wordt moeilijk. En het ergste nog. De godsdienst wordt steeds doodser. Waar David nog mocht zingen van de wet van de Heere. Met vreugde en blijdschap. Daar is het een boek van dorre, doodse regels geworden. Ja, er zijn wel bedriegers geweest die zich de Messias noemden. Die zeiden, ik ben de Messias, volg mij. Ik zal jullie bevrijden van de Romeinen. Maar keer op keer bleek het bedrog. En werd het weer stil. Waarom houdt God zich verborgen? Waar is God? En waarom merken wij niks van hem? Ja, en in die tijd nog een diepere vraag. Waarom zwijgt God? Waarom is het al 400 jaar stil? 400 jaar sinds dat Maleachi sprak. Stilte. Waar is God? Leeft hij nog werkelijk? Of is het allemaal verzonnen? Waarom houdt God zich verborgen? Misschien is dat ook wel uw vraag. Sinds kort. Misschien al langere tijd. Het werd donkerder. Het werd moeilijker. In uw of in jouw leven. Dat is niet iets dat sinds kerst veranderd is. Wat sinds dat de Heer Jezus geboren werd, opeens over is. Nee, die duisternis komt nog steeds in het leven van mensen. In het leven van u. Van jou, van mij. En hoeveel oorzaken en redenen kunnen er wel niet zijn voor die duisternis. Als je hoort van die aanslagen die gebeuren. Zoals in Straatsburg. Als je hoort van die natuurrampen. Tsunamis. kun je bang worden. Waarom? Wat is het voor een wereld als zo willekeurig mensen het leven verliezen? Als je hoort van de groei van de islam, dat men verwacht dat over een jaar of 30 er evenveel moslims als christenen zijn en over 50 jaar meer moslims dan christenen. Dan kun je je afvragen, in wat voor wereld groeien onze kinderen op? In wat voor wereld zullen zij volwassen zijn, naar hun werk gaan? En de angst komt op. De duisternis komt. Zullen er vervolgingen komen? Kunnen zij het kerstfeest nog vieren? Misschien nog wel pijnlijker. Willen zij dat kerstfeest nog wel vieren? 50 jaar, dat is iets wat als je niet vroeg sterft, wat je mee zult maken. Persoonlijk. Waar is God? Waarom laat hij dat gebeuren? Of ook nog dichterbij in het hele eigen leven. Zorg over de toekomst. Al die berichten in de kranten dat pensioenen gekort worden, dat de economie hapert. Ja, als je het in de krant leest, dan kunnen het abstracte verhalen lijken, ver weg. Maar als je het elke maand gaat merken. Als het aan het eind van de maand steeds moeilijker wordt om rond te komen. Als die schuldenberg stijgt en stijgt. De lichamelijke klachten toenemen. De psychische zorgen toenemen. En het wordt maar donkerder en donkerder. Als het aantal kerkgangen terugloopt. Het aantal kerkleden. Ja, dan mag u wel weten, soms mag ik ook preken op plaats. En dan in een dienst sta je daar tegenover een 20, 25 mensen. En op weg daarnaartoe. Ben je door een dorp gereden, een stad. Met honderden en honderden huizen. Dan vraag je af, Heere, waar bent u? Waarom is dit kerkgebouw zo leeg? Waarom haken eigen gezinsleden, kinderen het af? En je bidt en je smeekt, Heere. Maar er lijkt geen verandering te komen. God houdt zich verborgen. En bovenal, kan het donker zijn in je hart. In dat eigen hart. Nadat je een tijd dicht bij God leefde. Misschien wel net nadat je belijdenis deed. Net nadat je tot geloof kwam. En je kon het echt zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. En ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van Jezus scheiden. Sinds ik wandel in het licht met hem. Maar nu komen er andere klanken over je lippen. Mijn God. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? Dat licht, dat stralen, dat doofde. Die oude zonde kreeg je voet aan de grond of nieuwe zonden kwamen op. En al die vragen en die twijfels en die noden en ze zorgen voor afstand tot God. God houdt zich verborgen. En hoe langer het duurt, des te meer de hoop op herstel weg hebt. De hoop op God. De hoop op licht. En langzaam maar zeker, zak je weg in moedeloosheid. En je klaagt met hemel in Psalm 88. Mijn ziel, moe van alle tegenspoed en tegenheden, wordt moedeloos. Heere, laat mij maar. Het einde van mijn leven nadert. God houdt zich verborgen. En op dat punt gaan we naar het tweede punt. God openbaart zich, want in die duisternis, in die donkerheid, in die moedeloosheid en wanhoop, daar komt God. In die moedeloosheid van de ballingschap. In die moedeloosheid van die Romeinse overheersing. Ja, in die moedeloosheid van je eigen leven. Daar gaat dat licht schijnen, dat kerstlicht. Door die duisternis heen werkt God. En dat zien we ook in Jesaja 45. Dan komen we bij dat vers 15. Het is een wonderlijk vers. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de heiland. Een getuigenis van de profeet. En hij spreekt daar niet alleen over de ervaring van duisternis. Dat zou misschien het eerste zijn wat je geneigd bent te denken. Dat hij het heeft over dat het eigenlijk een klacht is. Een klacht, heren, waarom houdt u zich verborgen? Die klacht van het eerste punt. Maar deze klacht of dit vers 15 volgt op vers 14. En vers 14 is best een lang vers, een lastig vers, maar eigenlijk staat daar dat God het volk redt. Het volk wordt weer gered door God. En dan klinkt dat 15e vers. Voorwaar, dat wil zeggen, het is een soort van conclusie. Uit dat voorgaande, uit die manier van redding, volgt voorwaar. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Met andere woorden, met eigen woorden. Als u een God bent die zo redt, dan bent u een God die heel anders is dan ik ooit had gedacht. Een God die ik niet in mijn vingers krijg. Een God die ik niet helemaal kan begrijpen, kan bevatten. Een God die zich verborgen houdt. Op welke manier gaat God dan redden? Dan zou je eigenlijk moeten lezen vanaf hoofdstuk 44, het 23e vers. Het is eigenlijk één groot verhaal, één grote profetie. En daar lezen we dat God dat volk dat daar in duisternis zit, gaat redden door zijn gezalfde. Dan denk jij misschien gelijk aan het kerstkind. De Messias, de gezalfde, de Christus. Nee, God gaat zijn volk wel redden door een gezalfde, door een Messias, door een Christus. Maar niet door de zoon van David in dit punt. Niet door het nageslacht van Abraham. Het zaad van Eva. De Heer is een andere Messias. En in dat hoofdstuk 44, openbaart God de naam ook al. Kores, koning van Perzië. Een heidense koning? Gaat God zijn volk redden door een heidense koning? Een koning die God niet eens dient, niet kent, voor zover wij weten nooit met een oprecht hart hem heeft gediend? Is hij het redmiddel van God? Ja, en dat is niet alles. God zal zijn volk bevrijden door een heidense koning. Die heidense koning zal dat volk, zijn slaven, vrijwillig laten gaan. Gratis. Vers 13 zegt, zonder prijs en zonder geschenk. Dus een heidense koning, die dat slavenvolk, dat voor hem werkte, vrijwillig laat gaan. Ja, en daar komt nog meer bij. Vers 14. Ze krijgen die schatten van Egypte, van het Moorland, van Saba mee. Een heidense koning, die zijn slavenvolk vrijwillig laat gaan en een zak geld meegeeft. Snapt u dat die jubel daar komt? Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de heiland. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Dat verachte kleine volkje daar aan die rivieren de Eufraat op zo'n manier in ere hersteld zou worden. Dat die God van Israël, die, ja, waar de heidenen van zeiden, dat is een God. Ja, wat kun je er nou mee? Hij kan niet eens zijn eigen volk beschermen. Kijk, daar zitten ze. Daar woont dus niets, hoorde daar. Maar ja, dat die God zijn macht toont door zijn volk vrij te laten, vrijheid te geven. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Een jubel, een blijde klank. Ja, God werkt anders, veel heerlijker dan verwacht. En als we dan terugdenken in die duisternis waar we net over spraken, dan mag dit hoop geven, juist deze jubel. Als je zelf de uitkomst niet ziet, zelf de weg niet weet hoe het ooit weer goed moet komen. Hoe er ooit weer licht, ruimte, vrijheid moet komen. Als je zelf alleen maar een neergaande lijn ziet ten onder. Dan mag dit bemoedigen. God werkt op zijn wijze en hij werkt op zijn tijd. Ja, hoe moeilijk het soms misschien ook is. Eigenlijk zou je liever zelf een briefje geven. Doe het maar zo. Maar God zegt nee. Ik werk op mijn manier. Ik werk op mijn tijd. Maar hij werkt. Ja, hij leeft. Hij redt, hij zorgt. En dan met al die noden, vragen, moeite, zorgen, kun je bij hem komen. Als hij die heidense koning kon bewegen om zijn schatkamer mee te geven met dat slavenvolk, zou hij jou dan niet kunnen redden? Zou hij uw hart dan niet kunnen breken? Zou hij zijn kerk, hoe klein het ook geworden is misschien, dan niet kunnen bewaren? Leg dan al die zorgen maar neer in die goede handen, waar ze veilig zijn. En daar komen we bij een verschuiving in de tekst. Kijk, vers 14 is vervuld. Dat is vervuld op het moment dat het volk teruggaat uit die ballingschap in Egypte. Of in Babel. Naar Kanaan. Dan krijgen ze inderdaad die schatten mee. God doet wat hij belooft. Maar die versen daarna, vers 17, een eeuwige verlossing. En ook die versen vanaf vers 20. Als je die doorleest, dan merk je die, dat is toch nog niet zo vervuld. Nog niet alle heidenen buigen zich voor God. Israël wordt nog steeds verdrukt. Ja, het leeft in duisternis. En vanaf vers 17 gaat dat lied van die profeet als het ware een octaaf hoger. Niet langer die Messias Kores, maar de Messias, het kerstkind, komt daar in het vizier. En ook in hem en van hem geldt dat 15e vers. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de Heiland. Ja, want wie had dat ooit bedacht? Dat God zijn Zoon zou geven. Stel nu dat jij had moeten bedenken hoe een mens die in zonde is gevallen tegenover God in het oordeel staat, in verdoemenis. Dat jij of dat u had moeten bedenken hoe dat weer goed had moeten komen. Of van mij part wij met z'n allen. Of alle mensen van de hele wereld. Dan was niemand op dit plan gekomen. Dat God zijn eigen, zijn enige geboren zoon zou laten komen. God. Zoals de geloofsleiding van Nicea zegt. God uit God. Licht uit God. Licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Maar die mens werd om ons. God en mens. Wie had dat ooit bedacht? Dat hij zou komen om te bevrijden uit de macht van de vorst der duisternis. Dat hij zou komen om te redden uit die duisternis tot zijn wonderbaar licht. Om te verlossen van die nacht van de hel. Wie had het ooit bedacht? Dat een maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren. En dat daar dat kerstkind, dat daar ligt, zou opgroeien en aan het kruis zou sterven. Om daar de toorn van God te dragen. De schuld van de zonde, de vloek van de wet. Wie had dat ooit bedacht? Dat God juist op dat moment die heidense keizer het idee zou geven om een volkstelling te maken. Zodat Jozef weer terug zou gaan naar zijn geboorteplaats. Wie had het ooit bedacht dat herders, de ruwe mensen in het veld, de eerste getuigen zouden mogen zijn van dat grote wonder? Wie had ooit bedacht dat die rijke, wijze mensen uit het oosten zouden komen om te aanbidden? Wie had ooit bedacht dat hij in een kribbe zou liggen in de armoede? Alleen. Voorwaar. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God Israëls, de Heiland. Ja, alleen zo kon hij de Heiland zijn. Alleen zo kunnen wij, kun jij, kunt u gered worden. Alleen door dit kind, dat kwam, door deze weg van God gegeven. Dan mag het werkelijk zijn, God zij dank. U bent een God die zich verborgen houdt. Stel je voor dat God alleen maar zou doen wat wij hadden kunnen bedenken. Zover had kunnen komen als onze arme rijken. dan was het hopeloos geweest. Maar nu mag het klinken. U bent een God die zich verborgen houdt. U bent vrij, heilig. Heilig zijn, o God, uw wegen. Het is zijn plan. Het is zijn evangelie. Daarom is hij God en zo is hij God. U bent een God die zich verborgen houdt. En dat komt misschien wel het meest krachtig naar voren in Gods verkiezing. Iets wat wij met ons verstand nooit helemaal kunnen passen en meten en bij elkaar kunnen krijgen. Waarom Israël en niet Egypte, Moreland of Sada? Waarom Kores als Messias en niet Nebukadnezar of Zerubabel of nog iemand anders? Waarom mij? Terwijl er niets in mij is wat het verdient. Wat hij het recht geeft op redding. Op zaligheid. Laat ook niet proberen het passend te krijgen. Die Dordtse leraars hebben ze pas doorgenomen. Het is taaie kost. Prachtige volzinnen, ja, maar wel lange zinnen. Moeilijke woorden. Maar dit is wat het eigenlijk wil zeggen. Het is een loflied. Een loflied op die onverwachte God die door zijn Messias mensen redt. Op zijn wijze, op zijn tijd. Door zijn geest. U bent een God die zich verborgen houdt. Zoek hem dan. En het zal niet vergeefs zijn. Zo lees je in vers 19. Zoek mij. Ik heb niet tot het zaad Jacobs gezegd. Zoek mij te vergeefs. Ja, want die twee kanten mogen niet tegen elkaar uitspelen. Niet tegen elkaar opzetten. Zo van, ja, maar ja, u bent een God die zich verborgen houdt. Dus dan houdt het voor mij op. Nee, God zegt. Ik heb niet in het verborgene gesproken als het gaat om mijn redding. Als het gaat om mijn weg tot zaligheid. Ik heb niet in het verborgene gesproken in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Zoek hem dan. En je zult leven vinden bij hem. Hij is het licht. Hij is het leven. Hij doet wat zijn naam zegt, Jezus. Zaligmaker. In hem zul je de zon van de gerechtigheid op zien gaan. En dan zijn we bij het derde punt. God verheerlijkt zich. Laten we nog wat preciezer, nog wat verder gaan kijken naar dat licht. Dat met kerst ontstoken is. Dat licht van het kerstkind. Heel nadrukkelijk in dit gedeelte, in dat gedeelte van Jesaja 45, stelt God zich boven alles wat God genoemd wordt. Keer op keer klinkt weer dat refrein in verschillende woorden. Ik ben de Heere en niemand anders. Ben ik niet de Heere? Er is geen God meer behalve ik. Want ik ben God en niemand meer. Steeds weer klinkt dat refrein. Ik alleen. De enige. De unieke. Buiten mij is er geen God. Een blijde boodschap voor dat volk in duisternis. En ook voor ons als wij in die duisternis zitten, omdat we nog nooit tot God gekomen zijn. Omdat we nog in het donker leven en het daar prima vinden. Een belangrijke boodschap voor mensen die de moeite in hun leven kennen en meemaken. Die afgedwaald zijn, die weggegaan zijn. God is God. Een claim. Die van levensbelang is. Hè? Want een claim kun je het wel noemen. Het is een claim waarmee je nou, op school om zo te zeggen geen goede sier maakt. Laat staan op je werk. Wie ben je wel om te zeggen dat jij weet wie God is? Wie ben je wel om te zeggen dat al die andere miljoenen, miljarden mensen het fout hebben. En alleen jij het goed hebt. Wie ben je wel om te geloven in God? Ja, je mag het prima zelf weten, maar... Maar blijf bij mij vandaan. En dat waren reacties die niet nieuw zijn. In die tijd dat de Heer Jezus geboren werd, kwamen die reacties ook al. Want ja, men wilde liever die Romeinse goden dienen. meedoen met die goden. En de keizer waardeerde het niet als iemand zijn goddelijke status betwist. En ook in de tijd van de ballingschap viel het niet goed om te zeggen, de Heere is God en Hij alleen. Ja, Hij naast een heleboel anderen, prima. Weet je, als jij dat wil, ga je gang. Maar Hij alleen? Nee. En dan in ons hoofdstukje, zei 45, geeft God als het ware, en ik heb het goede woord er niet voor gevonden, als het ware drie argumenten. Maar argumenten, dat zijn dingen die je in je hoofd zet. En die in een discussie kon je die eens op de tafel gooien en ze hebben succes of niet. Maar het blijft hier redenen die je uit je hoofd kent. Dat hier gaat om dingen die je gelooft, die in je hart zit. Die je van harte en met instemming gelooft. Maar voor, ja, ik kon geen ander woord vinden, dus toch het woord argument. God geeft drie argumenten dat Hij echt God is en niemand anders. En dan wijst God allereerst terug naar de schepping. Want alzo zegt de Heer in vers 18. Want alzo zegt de Heer die de hemelen geschapen heeft. Die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft. Hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou. Maar Hij heeft haar geformeerd opdat men daarin zou wonen. Ik ben de Heer en niemand meer. Schepping. Ja, ook vandaag de dag nog een wonder. Hoe precies die aarde een plaats heeft in het geheel van het heelal. Iets dichter naar de zon en het was te heet. Iets verder van de zon weg en het was te koud. Er zou te veel water zijn, te weinig. Alles komt heel nauw en precies. Je kijkt naar het menselijk lichaam. En ook als je hoort hoeveel verschillende ziektes, kwalen, problemen er wel niet kunnen zijn. Ja, dan is het een wonder dat een menselijk lichaam werkt. Ja, zelfs de meest verstokte atheïst geeft het toe. Al zal die het eerder toeschrijven aan toeval. Maar God zegt, kijk daar nu eens naar. Heb je liever dat het toeval is, dan dat ik de schepper ben? Bewijs dat niet dat ik God ben, dat ik het in mijn handen heb. Ja, dat het geschapen is door het woord. De Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord. Hij is het begin waarmee alles geschapen is. Door Hem zijn alle dingen tot stand gekomen. Ja, zelfs de meest verstokte atheïst worstelt met dat eerste begin. Wat is er geweest dan voor die zogenoemde Big Bang? Wat heeft die tot stand gebracht? Wat heeft dat in gang gezet? God zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Voordat ik er was, was er niets. Nee, er is nooit een tijd geweest voor mij. Geloof dan toch. Geloof dat ik God ben en niemand anders. Het eerste argument. De schepping. En dan wijst God op de tijd van de terugkeer van de ballingschap. Zeg maar, in de tijd van onze tekst is dat het heden, het nu. Dus het verleden, schepping. En het heden, nu. En dan lezen we in vers 20 een soort van rechtszaak. Verzameld, komt, treedt naar voren een rechtbank. En dan in vers 21 verkondigt en treedt hij toe. Jij beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet de Heere? En er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. God zegt, kijk nu eens gewoon heel rustig. Lees je Bijbel eens door. Van hoofdstuk tot hoofdstuk. Kijk naar al die dingen, al die punten die zijn voorzegd. Hier in deze tekst, de ballingschap en de terugkeer uit de ballingschap. Ja, tot en met dat Kores, dat volk laat gaan met een zak geld toe. Kijk toch eens hoe wonderlijk alles is uitgekomen. Kijk, wij kunnen ook een gokje wagen. De wetkantoren lopen er goed op. En de ene gok, de ene keus is waarschijnlijker dan de andere. Het is waarschijnlijker dat het volgende week zal vriezen dan dat er een hittegolf is. Maar dat is niet waar het hier om gaat. God zegt, ik voorspel exact. Ik laat het weten. omdat de tijd, de toekomst in mijn hand is. Ja, zelfs die meest onverwachte dingen komen uit. En wie anders dan God kan dat? Wie kan de toekomst met 100% nauwkeurigheid voorspellen? Alleen God. Als we ook kijken naar het leven van onze Heer Jezus Christus. In Matthäus wordt het misschien bijna nog wel duidelijker. Als er keer op keer staat op dat vervuld zou worden hetgeen gesproken was door de profeten zeggende. Of dat geschreven was in de profeet zeggende. Keer op keer weer komt er in het leven van de Heer Jezus iets tot vervulling. Wat honderden, soms al duizenden jaren daarvoor was voorspeld. Hoe hij werd geboren in Bethlehem. Hoe hij werd geboren als een nageslacht van David. Hoe hij opgroeide verder in Nazareth. Hoe hij naar Egypte is gevlucht en weer terug is gekeerd. Keer op keer weer. Opdat vervuld zou worden. Hetgeen gesproken was door de profeet. En dan zegt God, ja, dan kan de conclusie toch niet anders zijn. Dat als al die punten steeds weer uitkomen. Als je met 100% nauwkeurigheid het voorspelt. Dat ik God ben. Dat het waar is, dat kind daar heeft gelegen in die kribbe in Bethlehem. Dat hij daar lag voor jou, voor u. Geloof dan. Ja, in de heilige boeken van andere religies kom je niet zoveel voorspellingen tegen. Niet zulke nauwkeurige voorspellingen die steeds weer uitkomen. Nee, alleen hij is God. Het verleden, de schepping. Het heden, al die voorspellingen die uit zijn gekomen en uitkomen. En als laatste, de toekomst. Vers 23. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En dat zal niet wederkeren. Dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong mij zal zweren. Tot tweemaal toe haalt Paulus deze tekst aan. In zijn brieven. Hij maakt het duidelijk dat hij mij uit deze tekst, dat mij alle knie gebogen zal worden, alle tong mij zal zweren, dat het gaat om de Heer Jezus. Voor hem zal elke knie zich buigen. Dat was wel anders in dat gedeelte wat we lazen. Ja, die herders die bogen. Maar die mensen in Bethlehem bleven rustig zitten. De wijzen kwamen en zij bogen zich. Meneer Herodes had andere plannen. Nee, zeker nog niet alle knie zal zich buigen. Hij heeft zich gebogen. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel. Als hij terugkomt als de koning. Dat kerstkind dat dan tot zijn verheerlijking is gekomen. Dan zal hij oordelen de levenden en de doden. Misschien denk je, dat is toch geen argument. Kijk, dat eerste punt, schepping, kun je over praten. Dat tweede punt, daar kun je over praten. Maar dat derde punt, dat is nog niet eens gebeurd. Wat bewijst dat? Het duurt ook al zoveel jaren. Immers, die Bijbel die is al 2000 jaar oud. Sommige delen nog veel ouder. En hoeveel keer in de kerkgeschiedenis heeft men dan wel niet gezegd. Het is bijna, binnenkort, nog een paar jaar. Wat bewijst dat? Dan smeek ik je. Geloof dan. Dat het zal gebeuren. Als al die andere dingen zijn uitgekomen. Als God het hier zelfs bij zichzelf zweert. Hij zegt, als het niet gebeurt. Dan ben ik geen God, dan besta ik niet. Dan mag ik ophouden te bestaan. Zo zeker. Met zoveel kracht verkondigt hij het. Elke knie zal zich buigen. Ja, het duurt lang. Voordat de Heer Jezus werd geboren was het ook 400 jaar stil. Nu zou je kunnen zeggen is het al 2000 jaar wacht. Maar als je wacht tot die dag komt. Totdat je ziet dat het waar is wat hier staat. Dan is het te laat. Dan is er geen tijd meer om het te buigen in aanbidding. in dankbaarheid, in verheerlijking. Dan zul je door de engel op je knieën geduwd worden. Als een gevangene. Als een veroordeelde misdadiger. Dan zul je gedwongen worden op je knieën. En er is geen ontkomen aan. Dan zal het oordeel zijn. En daarom klinkt hier die oproep van de profeet. Ja, die oproep uit de mond van God zelf. Vers 22. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einde van de aarde. Want ik ben God en niemand meer. Het maakt niet uit hoe je hebt geleefd tot nu toe. Wat u hebt gedaan met 30, 40, 50, 60, 70 jaar aan kerstevangelie. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan in je leven. Hoe je hebt geleefd, hoe oud je bent of wat dan ook. Die oproep klinkt. Alle gij einde der aarde. Wend u tot mij en word behouden. Dat is de enige redding. De enige plaats van ontkoming aan deze koning. Dan zul je gerechtvaardigd worden, zegt vers 25, in de Heer. Dat betekent dat je je zonde kwijt bent. Je schuld. Dat je werkelijk vrij mag leven. Hoe heerlijk en vrij is dat. Dat je in bewondering mag kijken in die kribbe. Met lege handen. Ja, dat kindje in die kribbe. Dat heeft niets. Dat kan niet. Maar dat je kijkend in die kribbe zegt. Eigenlijk ben ik zo'n kind. Ik kan niks. Ik heb niets. Er is niets waarmee ik kan betalen. Hij is mijn alles. In hem heb ik redding. En dan omdat hij daar in die paar lappen lag. Die paar vodden die Maria bij zich had. Moet je dan op die grote dag gekleed in dat prachtige witte kleed. Dan mag je zingen, jubelen en prijzen. Met dat ganse zaad Israëls, vers 25. Roemen in God. En met die scharen die niemand tellen kan. Halleluja, geloofd zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we dan met elkaar zingen uit Psalm 115. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. En vers 8. 115, de versen 2 en 8. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in dankgebed en in voorbeden. Laat ons bidden. Tot u, o God, naderen wij. In stil ontzag. Om zoveel grootsheid. Ja, Heer, u bent zoveel groter dan wij ooit kunnen bevatten. We doen met ons allen best om prachtige dogmatieken te schrijven. Sluitende geloofssystemen. Wij doen met elkaar allemaal ons best om uw weg te begrijpen. En ook al enigszins vooruit te voorspellen. Maar het is mensenwerk. Ja, met door ons beperkte verstand voortgebracht. Maar zoveel kleiner dan u. In al uw grootheid, majesteit, heerlijkheid. Ja, dan past het ons alleen om het loflied aan te heffen. Tot u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Die God die redding geeft. Die God die uit vrije genade zondaren redt. Geef dat wij mogen knielen aan die kribben. Uit dankbaarheid. Uit eerbied. Dat wij daar mogen zitten. Naast de herders en de wijzen. Dat we daar mogen zitten. Naast Abraham, Isaac en Jacob. En naast zoveel gelovigen uit de Joden. Zoveel gelovigen, misschien wel uit ons voorgeslacht. Dat we daar mogen zitten en knielen. In aanbidding tot u. En geef toch dat wij op die grote dag niet tot knielen gedwongen zullen hoeven worden. Dat wij het kerstkind niet veracht hebben, omdat het maar een kindje is, dat niets kan. Dat wij u, Heere God, niet hebben afgewezen, omdat ons verstand niet bij u kan. Omdat wij ons systeem niet rondkrijgen. Omdat wij het niet begrijpen. Heere, verlos ons ervan, van al dat denken uit ons. En geef dat wij enkel mogen zien op u. Geloven in u, de drie enige. Wij danken u voor uw evangelie. Wij danken u voor uw grootsheid. En wij bidden u, gaat u met ons naar huis. Of als wij al thuis zijn of elders, geeft u nog een goede avond. Met elkaar of ook als wij alleen zijn. Geeft u zegen in die ontmoetingen. Heeft ook morgen een goede dienst. Zo voor de derde maal samen mogen komen. Rondom het kerstevangelie. Laat ons komen met lege handen. En weggaan vervuld met schatten. Schatten van rijkdom. Van heerlijkheid. Van zonderloosheid. Van gerechtigheid. Wij bidden u voor deze wereld. In alle duisternis en donkerheid die daar is. Dat u zich ontfermen over haar. Dat u licht geven in levens van mensen die afgedwaald zijn. Die alleen zoeken en toppen door ziekte. Lichamelijk of psychisch. Door armoede. Door de tegenslagen in het leven. Ontfermt u zich. En betoont u zich een God van nabijheid. Een God die mens werd en in alle dingen verzocht is geweest gelijk wij. We bidden u voor uw volk. De Joden waar zoveel ongeloof is. Die in zulke grote getale de Messias niet hebben aangenomen. Opent u hun ogen. Omdat zij mogen zien dat de Messias die zij verwachten reeds gekomen is. Ja, dat zij in hem al hun heil, hun goedheid mogen vinden. Dat ze dan ware kinderen van Abraham mogen zijn. In de aanbidding van u. We bidden u voor onze regering, het koningshuis. Geeft u alle wijsheid in het regeren. Wijsheid in alle moeilijke dingen in deze wereld. Vraagstukken waar eigenlijk geen goed antwoord voor is. Maar geef dat wij in vrijheid en rust mogen leven. En niet alleen wij, maar zoveel anderen ook ter wereld. Die nu nog in vervolging, in verdrukking leven. Dat alles bidden en vragen wij u niet omdat wij het verdienen. Nee, als wij zien op het kerstkind dan. Dan worden wij stil. Maar wij bidden het u in zijn naam. In de naam van de zaligmaker. Jezus. Amen. Laten we tot slot met elkaar zingen uit de lofzang van Simeon. Gezang 4 en daarvan de versen 1 en 2. Met de oude Simeon meezingen die dat kind in zijn armen mocht hebben. Zo laat gij hier uw knecht en een licht zo groot, zo schoon. De lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.